Dit is een podcast van Wintertuin.
Je luistert naar de podcast Worldwide Wintertuin. Op 23 september 2023 verschenen bij Wintertuin uitgeverij twee bijzondere uitgaven. Oro is goud van Magali van der Bunt George en Sin Frontera van Aline Abdul. De verhalenbundel Oro is goud is het debuut van Magali en kwam voort uit haar deelname aan de schrijfcursus Creative Writing Curaçao. Aline zit in het talentontwikkeltraject van Wintertuin Curaçao en haar dichtbundel Sin Frontera is het allereerste papiamentstalige chatboek dat bij de uitgeverij verschijnt. Beide schrijvers presenteerden aan de hand van bijzondere performances hun boeken op het Wintertuin Festival Curaçao. Voorafgaand aan de presentaties interviewde Wintertuin-directeur Frank Tazelaar Magali en Aline over hun schrijfproces, het papiaments en hun multiculturele achtergrond.
We zitten hier op Curaçao. De zon gaat langzaam onder. Het is eind september. We zitten een aantal dagen voor het Wintertuin Festival Curaçao. Dat een enorm mooi programma biedt, waaronder de presentatie van twee hele mooie, bijzondere boeken. En de schrijvers hiervan zitten bij mij aan tafel. Aline Abdul, Magali van der Bunt George. Welkom.
Ja, dankjewel.
Erg bedankt.
Leuk om hier te zijn.
Oh ja, een eer.
We beginnen met een voordracht in het Spaans van jou, Aline. Wonderlijk genoeg. Je boek is in het papiaments, maar we beginnen met een voordracht in het Spaans.
Oké. Búscame en tus días tormentosos para mostrarte cómo calmaré tu mar bravo, llenaré tu copa vacía, desenredaré tus cadenas, seré la costurera que teje tus heridas. Encuéntrame en el caos, que me encanta ser aquella que te brinda la paz.
Mooi.
Edgy.
Heel direct. Ja, Edgy, heel direct.
Yes. Die is een korte.
En dan nog één.
Nog één? Oké, ik doe nog een korte. Deze heet Artista pa'l corazón.
Oké.
No anhelo un artista que pinte la vista con imágenes atractivas y trucos de estilo. Busco más bien quien sepa componer a mi alma una melodía suave y pura para que resuena siempre en mi ser y disfrute su canto eterno. No deseo solo lo que los ojos pueden disfrutar, sino lo que realmente en el corazón permanecerá.
Heel muzikaal.
Ja, het is een beetje ritmisch. Ja.
Bonita.
Mooi weten. Ja, mooi linda.
Ja. Zo.
Maar je schrijft eigenlijk natuurlijk in het Spaans, denk ik, of niet?
Ja, ik heb dat wel gemerkt, ja.
Ja.
En het papiaments ook, tuurlijk, maar... En het papiaments ook weer andere thema's. Dus ik kan niet zulke dingen in het papiaments schrijven.
Want als het gaat over dit soort dingen, want dit is best persoonlijk, dan komt de Spaanse taal weer.
Hoe komt dat dan? Dus wat is het dan dat je dat niet in het papiaments kan? Is het omdat je de woorden die je gaat gebruiken niet in het papiaments kan vinden?
Dat was ik aan het... Ja, dat... Ik dacht daarover vanochtend. Pas zo. In het Spaans heb je enkele werkwoorden die je niet letterlijk kunt vertalen in het papiaments. Dus, het is gewoon, ik denk, het Engels, nee, het Spaans heeft een bredere woordenschat ook.
Ja, dus, meer vocabulaire.
Ja. En er zijn echt, ik weet niet of ik het zo moet noemen, maar romantische vakjargon, zeg maar.
Dus, ja, ja.
Echt, ja.
Dus als jij je precies wil uitdrukken, bijvoorbeeld over de liefde of over je kunstenaarschap, dan...
Ja, ik denk dan wel in het Spaans.
Ja.
Ik vind het Spaans... met dat soort thema's, misschien komt het omdat ik ook heel veel naar Spaans muziek luister. En veel van die liedjes gaan over dat soort thema's.
Over de liefde, ja. Ja,
krijg je ook inspiratie.
En je spreekt ook Arabisch?
Ja, maar...
Gebruik je dat ook in het schrijven?
Nee, want het Arabisch die we spreken is een dialect, kan je zeggen.
Ja, ja.
Want de oorspronkelijke is heel erg moeilijk. Het is anders van... Dus wat we schrijven is anders van wat we praten.
Ja, ja.
Dus...
Dus klassiek Arabisch schrijf je, maar dat is lastig.
Ja, precies. Ja. Dus ik kan eigenlijk die Arabische schrijven, dus de real, real, real thing, kan ik niet helemaal verstaan.
Nee.
Dus, kan je het wel lezen?
Ja, ik kan wel lezen en schrijven, maar ik weet niet wat al die woorden betekenen.
Ja, ja.
Dus Ik kan wel een Arabisch woordje herkennen, maar ik weet niet precies wat het betekent. Als het niet Libanees, maar bijvoorbeeld Marokkanen of mensen uit Algerije of zo.
Ja.
Zij spreken helemaal iets anders.
Ja.
Ze zijn bijna niet te verstaan.
Ja. Dus maar je spreekt Libanees-Arabisch?
Ja, Libanees. Ja. Mm-hmm. Maar ja, je kan geen Libanees-Arabisch schrijven.
Nee.
Dat kan je niet doen, want er bestaat geen...
Nee, er bestaat geen schrift voor. Ja. Dus dan heb je nog het Engels.
Ja, het Engels heb ik ook geprobeerd, maar... Ik weet niet, ik denk... Het Engels... Ik vind het heel snel cliché worden.
Ja, ja.
Want er is al zoveel geschreven in het Engels. En ik voel van... Het wordt heel snel gewoon boring. Of weer hetzelfde. Er wordt weer hetzelfde gezegd.
Ja.
Dus daarvoor ben ik bang in het Engels. Daarom doe ik het niet.
En hoe voel je je dan als je in het papiament schrijft? Want dat is dus eigenlijk je tweede taal. Spaans je eerste taal.
Ja.
Heb je het gevoel dat je de controle hebt over de taal?
Papiament?
Ja.
Ik denk het wel, ja.
Ja.
En dat krijg ik dan niet omdat ik het zeg, maar omdat ik het... ik voel het. Dus bijvoorbeeld... Ik zie hoe gewoon, dus mensen uit Curaçao, zeg maar. Want ik geef ook bijles. Dus als ik bijles geef aan sommige kinderen die gewoon van Curaçao zijn. Ze weten niet hoe accenten in elkaar zitten.
Ja.
Wanneer je een accent moet zetten of niet. Of wat gewoon enkele woorden betekenen. Dus dan zie ik van, ik heb toch wel een bredere kennis dan van wat ik dacht.
Mm-hmm.
Dus zulke dingen die bewijzen aan mij dat ik wel... Papiaments kan.
Dus papiaments is eigenlijk misschien je eerste schrijftaal.
Ja, ja. Ik denk het ook, ja. En dat heb ik ook gezegd in die...
Ja.
In dat gedicht van die kon papiament.
Ja.
Dus.
Maar ik viel mij op dat je ook wel veel woorden kent die niet gangbaar zijn in papiaments.
Ja, precies. Pas zo, ik door mevrouw Lucille Berghuis, hè. Dus zij heeft me vanaf het begin... Dus vroeger, 2 jaar geleden... schreef ik heel veel, dus heel... Ik weet niet hoe je het zegt, maar poema lirico, dat betekent dan met heel veel rijmen.
Ja, ja.
En zij zei tegen mij, ze lijken net Sinterklaasliedjes.
Ja, ja.
En dat was heel erg... Ja.
Dat kwam binnen?
Ik was 16 of 17, dus ik ging huilen, toen zei ze tegen mij van, probeer maar vrij te schrijven, dus zonder structuur of gebondenheid. Want ja, wordt helemaal een limitabo mens hobby als je gaat rijmen. En ze heeft gelijk, dus...
Maar dat lijkt me heel moeilijk in het papiament, dat er eigenlijk weinig voorbeelden zijn van dichters. Je hebt natuurlijk Lucille Berry zelf als voorbeeld.
Ja, precies.
Want er is heel weinig geschreven, of heel weinig poëzie beschikbaar.
Ja, heel weinig beschikbaar en heel weinig... Dus wat we hebben gaat wat we hebben gaat alle... Wat we al hebben gaat over hetzelfde.
Ja, ja.
Ze schrijven allemaal over hetzelfde, over hetzelfde.
Ja.
Over het land, over de zee.
Ja.
En dus... Dat vind ik heel mooi aan Sinfronteren, want je hebt andere thema's die naar voren komen.
Want in feite is het een bundel van jouw generatie. Echt iemand door een jong iemand gemaakt.
Mm-hmm.
Die heel sterk afwijkt van wat er al is. Maar het is daarmee ook een heel belangrijke bundel, want er is niet zoiets op dit eiland.
Nee, precies. Nee. Bijvoorbeeld Yesmeli zingt. Ze heeft ook gepubliceerd met haar, ik denk, 26e of 25e. Ja. Maar van haar gaat ook weer puur over de Curaçaose cultuur en het land.
Ja.
Dus heel veel patriotisme en zo. Sowieso, dat respecteer ik helemaal. Maar dus niet bijvoorbeeld andere thema's. Bijvoorbeeld over de multiculturalisme.
Mm-hmm.
Die ik wel naar voren breng.
Ja.
En ik denk dat komt omdat ik persoonlijk niet, in Berlijn ben geboren.
Dus... Maar je bent geboren in Beirut.
Ja.
En je bent opgegroeid in...
Curaçao. Dus geboren daar, getogen in Beirut.
Ja.
Bijna zeggen.
Ja. Dus, en we horen het al in alle talen die je spreekt. Je bent... multiculturalisme, dat ben jij zelf. Multilingualisme ook, alles bij elkaar. En de thema's die hier gangbaar waren, je noemde het patriotisme, dat staat heel ver weg van jou. Zou je kunnen samenvatten welke thema's je wel in je bundel naar voren laat komen?
Ik denk sowieso identiteit.
Mm-hmm.
Want je gaat zelf op zoek van, wat ben ik eigenlijk?
Ja.
Want je voelt, zoals de kaft zegt het al, van, het is een salade.
Ja, het is een salade.
Voor alles een beetje gewoon.
Ja. Met heel mooi voor mensen die het niet kunnen zien. Op de notulen van het onzichtbare staat ook deze kaft afgebeeld. Arabische tekens, een Turkse halve maan zie je, de Antilliaanse gulden.
Ja,
prachtig.
Ja. En je ziet ook de Libanese cederboom.
Ja, cederboom. Ja.
Je ziet ook een penjagebouw en de sterren van die op de vlag van Curaçao staan. Dus je ziet echt van... de salade die bestaat uit verschillende dingen.
Ja.
En de kom zelf is een traditionele Libanese cup die ze gebruiken om koffie te drinken.
Ja.
Dus daarin zie je van, dat is dan mijn basis persoonlijk. Dus Libanon en dan daarin de salade.
Ja.
Ja. Dus ja, identiteit sowieso komt terug in het boek. Ook het uiten van emotie, dat is de laatste, laatste hoofdstuk. Want die gaat echt meer over gewoon persoonlijke ervaringen en emoties en gevoelens. En dan de eerste twee die gaan over Curaçao en het Papiaments. Maar niet alleen maar puur over alleen maar patriotisme, maar ook van wat voor buitenlandse invloeden er zijn in, in deze samenleving.
Ja.
Dus als je andere gedichten van andere dichters gaat lezen, van puur lokale dichters gaat lezen, dan voel je alsof Curaçao alleen maar puur Curaçaoenaar is, 100%. Geen buitenlanders, geen mengsel, niks. Maar dat is eigenlijk niet de werkelijkheid. Of het werkelijkheid.
Want de werkelijkheid is een multiculturele samenleving, ja, met heel veel invalshoeken.
Precies. Ja. En die wordt volgens mij niet heel goed afgebeeld of vertegenwoordigd in de literatuur.
Ja.
Dat is dan wat ik met dit wil bereiken.
Want had jij toen je opgroeide het idee, ik zie me niet gerepresenteerd in de literatuur van Curaçao?
Ja, helemaal. Ja. Ja. Ik voelde me altijd van toch een andere.
Ja.
Ja. Altijd. Dus gewoon op school en zo. Maar dat is omdat, ja, dus bijvoorbeeld doordat ik ook door mijn religie bijvoorbeeld, dat ik moslim ben.
Ja.
Sowieso, dit is geen moslim samenleving. Dus dat heeft ook weer een andere invloed. Want bijvoorbeeld, ik mag geen varkensvlees eten. En hier eten ze heel veel varkensvlees.
Ja.
Dus op school, de mensen doen altijd van, of ze, toen ik kleiner was, zeiden altijd van, oh ja, jij mag niet, want jij.
Ja.
En dan ben ik de enige die niet aan het eten is. En dan voel je weer anders.
Ja.
Dat heeft weer met religie te maken.
Ja.
Maar dan zie je duidelijk dat er weer een verschil wordt gemaakt. Maar op een gegeven moment gaan mensen wel herinneren van, oh ja, zij eet geen varkensvlees, dus dan breng ik toch kip voor haar. Maar dat is dan na een tijdje.
Ja.
Dus je voelt je als eerste wel anders, of je voelt je buitenstaander, gebruik ik even. Maar op een gegeven moment, dus nu, 19 jaar later, voel ik me wel geïntegreerd. En ik zie dat mensen, de mensen die, dus de Curaçaoenaren, die waarderen het heel erg veel. Dus dat ik ook mijn best doe om hun taal te leren.
Ja.
En om het te integreren.
Ja. En je kunt natuurlijk op verschillende manieren integreren. Hè. Je kunt integreren door helemaal op te gaan, een soort Curaçaoenaar te worden en een dichtbundel te maken die over de zee gaat en over Curaçao. Maar je integreert natuurlijk wel met behoud van kleur. Je maakt, de salade heeft wel verschillende kleuren ook nog.
Precies,
hè.
Hoe
doe je dat? Hoe kijk je daarnaar? Want je vertegenwoordigt wel iets. Hè. Je vertegenwoordigt een generatie. Je bent een moslima. Je spreekt andere talen dan hier gangbaar zijn. Je hebt andere culturen in je. Die wil je niet verloren laten gaan. Hoe voelt het om die naar voren te brengen? Durf je daar ook met dit boek bijvoorbeeld op te wijzen? Doe je dat bijvoorbeeld in de media? Wijs je op waar je vandaan komt?
Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik, op Instagram noem ik mezelf Judy Dostera. Dus niet alleen maar Judy Corso, maar ik moet niet vergeten dat ik ook van Libanon kom.
Ja.
Want sommige mensen hebben de neiging van, ze willen zo erg laten zien dat ze van Curaçao zijn, dat ze hun echte, of hun, niet hun echte, maar hun oorspronkelijke roots vergeten.
Ja.
Dat heb ik met verschillende Arabische families op Curaçao gezien. Van 3 of 4 generaties later, dan kennen ze Libanon niet eens.
Ja, ja. Ja.
En dat is ook weer niet de bedoeling.
Ja.
Maar de bedoeling is gewoon om, zoals het boek zegt, sin frontières, dus zonder grenzen.
Ja.
Ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt in een samenleving waar ik me thuis voel.
Ja, ja.
Dus,
en dat jij je thuis voelt betekent ook dat je iets niet opgeeft, maar dat je iets toevoegt.
Ja, precies.
Ja.
En dat ik ook, dus dit is mijn thuis, maar daar is ook mijn thuis.
Ja.
Dus ja, dat is het dan.
Magali, je bent...
Ik luister gefascineerd naar Adina.
Ik hoor heel veel, wat ik ook uit gesprekken met jou heb gehoord, het niet thuis horen in de cultuur.
Ja, ik vind het zo mooi dat er zoveel overeenkomsten eigenlijk zijn.
Dan, enorm.
En dan tussen een hele jonge vrouw, en die eigenlijk heel mooi verwoord, wat ik ook heb meegemaakt en gevoeld. Van het thuis horen, wanneer hoor je thuis op het eiland? Hoe verhoud je je tot binnen het koninkrijk. Wanneer word je gezien als een Yukoso? Mag je anders zijn of moet je je andere roots opzij zetten? Ja. Dus dat is wel heel mooi hoe dat overeenkomt.
Ja, want dat integreren of de blending, het invoegen, zeg maar. Aline, je zei het heel mooi, dat kan door dingen op te geven, het kan ook door iets toe te voegen.
Ja.
Wat is jouw positie? Ja, het is eigenlijk de vraag met een open deur, want ik weet het. Maar wat is jouw positie daarin? Want jij voegt ook niet zomaar in.
Nee, ik vind het een rijkdom om bicultureel te zijn, zeg maar. Het is zo te gek eigenlijk dat je bij twee culturen thuis hoort, dat je kan meeproeven, maar ook dat je kan begrijpen de ene cultuur en een hele andere cultuur. En dat je een soort brug bent daartussen. En ook dat je, ja, ik denk soms wel eens als die ene groep zou weten wat ik aan de andere kant meemaak en vice versa, weet je, dat is zo fascinerend.
Ja.
Maar het is ook heel rijk.
Maar we horen ook net bij jou, Aline, dat het voorbeeld van die school en het varkensvlees, dat zijn hele kleine dingen, maar die kunnen enorm doorwerken natuurlijk. Het voortdurend anders zijn.
Ja, dat is...
Heb jij dat ook meegemaakt? Je hebt op een andere manier een multiculturele achtergrond.
Ja, zeker. Ik heb dat heel erg mee. En tot de dag van vandaag maak je dat mee. Ik heb een Nederlandse moeder. Ik heb een Curaçaose vader. En mijn vader, die komt oorspronkelijk, of zijn ouders komen uit Guyana, dus die spraken thuis Engels.
Ja.
En geen Papiamento. En mijn moeder sprak Nederlands, dus wij spraken thuis Nederlands. Dus ik werd op school, was mijn Papiamento natuurlijk niet perfect. Dus ik was de Makamba Prieto, zoals ze dat zeggen.
Makamba Prieto.
Ik was altijd de Makamba Prieto. En ik heb heel veel als kind, maar ook wel daarna, gevoeld van dat je toch altijd een vreemde eend in de bijt bent. En in Nederland zal ik altijd een allochtoon zijn.
Ja.
Maar hier ben ik ook altijd niet. Ik ben wel Yukoso voor de Yukoso, maar precies wat jij zei, hè, sommige mensen moet je puur zijn om Yukoso te kunnen zijn. En ik ervaar dat je gewoon van twee landen, van twee volken, van twee culturen kunt houden. Zoals een moeder houdt van 2, 3, 4 kinderen. En niet het ene meer lief heeft dan het ander. Zo zie ik dat. Dat je echt ten diepste lief kan hebben. Ik heb bijvoorbeeld het Papiamento ook ten diepste lief. Ook al spreek ik het niet perfect. Ik spreek het goed, maar niet perfect.
Ja. Je hebt dit boek in het Nederlands geschreven?
Ja, dat is de taal waarin ik denk. Dat is de taal waarin ik ben grootgebracht.
Wij hebben samen bij het Mondriaan Fonds gezeten om te verdedigen dat het in het Nederlands werd geschreven. Er was kritiek op, want ze vonden het moest eigenlijk maar in het Papiament.
Ja, dat vond ik heel heftig.
Ja, dat was ook heftig. Kun je uitleggen waarom je het zo heftig vond?
Omdat je dus dan ook aan de andere kant eigenlijk afwijzing ervaart. Want eigenlijk zou het niet uit mogen maken. En het is juist mooi, vind ik, dat je ook, we kunnen boeken vertalen. Het mag er voor iedereen zijn. En het kwam binnen, omdat het precies is wat je voelt. Ja. Hè? In mijn geval, in ons geval, voel je dat soms aan beide kanten. Ja. Dat het eigenlijk je hebt eigenlijk een zonde begaan. Ja. Dat je als zwarte vrouw dat boek in het Nederlands schrijft. Ja. Dat kan eigenlijk niet. Terwijl, waarom kan dat niet?
Ja. Heb jij dat gevoel gehad?
Ja, dat vind ik heel mooi. Want als ik naar Libanon ga bijvoorbeeld, dan weten mensen meteen van, jij woont niet hier.
Ja.
Zij weten van, ik ben wel van, dus ik kom daar vandaan door de manier waar ik dus eruit zie. Maar door mijn accent of zo, dan weten ze meteen, of ik zeg iets tegen mijn zusje in het Papiament of zo. En dan weten ze meteen, jij woont hier niet. Dus toch voel je je van, ik hoor hier niet 100%. En dan als je hier bent, bijvoorbeeld we lopen ergens en dan zijn we, dus dan praat ik met mijn moeder in het Arabisch. En dan blijven mensen kijken als ik plotseling in het Papiaments iets zeg.
Ja, ja.
Want ze verwachten niet dat je Papiaments kan. Ja. Of dat je een Papiaments accent hebt. Dus je voelt je hier weer niet 100%. Dus waar behoor je dan 100%?
En dan maak je een boek en dan schrijf je het Papiaments. Voel je dat je dat mag in het Papiaments schrijven? Dat het jouw taal ook is?
Ja, ik voel wel dat het mag. Alleen wat ik jammer vind is dat bijvoorbeeld mijn familie in Libanon, die begrijpt het niet helemaal. Ja. Dus dan kan ik het met hun niet helemaal delen.
Ja.
Dus dan voel je je weer van een beetje beperkt.
Ja.
Maar ik vind het wel heel, heel goed dat ik dat, dat ik dat hier wel mag doen. En dat de mensen dat ook, ja, dat ze dat ook goed vinden.
Mm-hmm.
Want ik heb heel veel, verschillende malen meegemaakt dat ze zeggen van, ja, je hebt toch geen goede Papiamentse accent. Nee. Gewoon om iets te zeggen.
Dus dat hebben jullie allebei meegemaakt, dat je eigenlijk niet Curaçao genoeg bent om het Papiaments te mogen aanwenden. Ja. Jij krijgt dan te horen, je moet het doen eigenlijk, omdat je zo'n vrouw bent.
Ja.
Ja. Dat hoort bij dat eiland, hè? Die ambivalentie.
Ja.
Die, je hebt het brede spectrum, kaleidoscopisch is het eigenlijk.
Ja, precies.
Dat merk je hier voortdurend.
Ik vind het zo opmerkelijk dat we dan alle twee ook iets hebben geschreven over Papiamento, over de taal.
Ja.
Kunnen we daar, want het is, jouw werk is in het Papiaments. Er zullen veel luisteraars zijn van deze podcast in Nederland. En tegen die mensen zeg ik op de notulen van het onzichtbare te vinden via wintertuin.nl. Staan vertalingen van een aantal van jouw gedichten.
Ja.
De bedoeling is ook dat het boek in andere talen gaat vertaald worden, dus ook in het Engels. Dat lijkt me heel verstandig.
Oh, zeker. Ja,
gezien jouw familie in Libanon, want die kunnen ook weer in Nederland.
Precies.
Ja. Maar zou jij, ik pak hem er heel even bij, dan kunnen we het daarover hebben, dan weet je ook meteen hoe het klinkt, dit gedicht kunnen voordragen.
Zal ik eerst voordragen en dan uitleggen?
Ja, doe dat maar. Ja.
Eerst, het gedicht heet Dikon Papiamento. Ma pur ba kupendi Shakespeare idi Khalil. Kupensel di Van Gogh idi Dalí. Palabra ake da dualu simpona ya pia pa forma fa mia. Colo ake da torna simpona ya canvas pa pintura ku ferf di seta. Guardando un vuelta opportuno, ma pur va cupendi Elis, cu tinta china. De un esfuerzo recién, e pen papiamentoso accompagni un melodia pa mi balia waltz cu danza. Allegria di allogru un crenci assigurami, cu lo mi sigi busca excellencia, schibina lenga di Elis, Luis cu Pierre, onrando e bandera blow di dos treia cu su faja hill. PCI, ma scoi papiamento. I tena medio oriente, lo mi scoi lenga getera, cuta fundesi di mi cas.
Mooi.
Yes. Bedankt.
Kun je iets vertellen over het gedicht?
Ja, dus dit gedicht heb ik geschreven omdat ik heel vaak de vraag kreeg van waarom schrijf je het Papiaments?
Mm-hmm.
Dat is ook de titel, die komt Papiamento, waarom Papiamento? Ja. En dat is dan mijn antwoord. Waarom Papiamento? Want zoals ik zei, ik trachtte met de pen van Shakespeare, Khalil, Dalí en ik had nog iemand genoemd. Ik herinner me nu even niet. Dus die moeten dan de talen vertegenwoordigen. Dus ik probeerde dan in het Engels te schrijven. Of in het Spaans te schrijven. Of in het Arabisch. Maar ik zag geen resultaten waarmee ik tevreden was. Dus op een gegeven moment ben ik in het Papiaments gaan proberen. En daar heb ik wel de resultaten gezien die ik wou eigenlijk. En dus dan leg ik uit. Daarom heb ik dan voor het Papiaments gekozen. Mm-hmm. Omdat ik me daar het lekkerste en het veiligste voelde om mijn emoties te uiten. En ik bereikte wat ik ook wou bereiken met het schrijven. Dus waarom Papiaments? Daarom het Papiaments.
En toch ook voorbeelden? Je noemt Alice Juliana.
Ja, dus ik zei van, ik ga hun stappen volgen.
Ja.
En ik ga dan ook de vlag blijven, ik weet niet hoe je het zegt,
hooghouden.
Zo.
En want dat zijn voorbeelden, natuurlijk heel ander soort voorbeelden dan je zelf bent. Oudere mannen.
Ja.
maar wat heb je gevonden bijvoorbeeld Alice Juliana, want die heeft natuurlijk ook heel veel muziek, hè. Taboe en zijn poëzie en ritmes geïncorporeerd. Wat heeft Alice Juliana jou als voorbeeld gebracht?
Dat is heel mooi, want ik noem de vlag en de drie grote schrijvers in dezelfde strofe. En dat heeft ook Edo Strena, de twee sterren,
mm-hmm.
de, heel veel mensen kennen dit, weten dit niet, maar de sterren zijn vijfhoekige sterren.
Ja.
En die vijf hoeken staan voor iets specifieks. Want op Aruba staat, op de vlag van Aruba staat een ster met vier.
Ja, ja.
Met vier punten. Maar de vijf punten die staan voor de multiculturele samenleving.
Mm-hmm.
Omdat zij de vijf continenten van de wereld vertegenwoordigen.
Ja, ja.
Dus op de vlag zelf zie je die multiculturele. Ik vind het gewoon zo mooi.
Ja.
En dan zeg je op, en dan zeg je ook meteen van ik ga Alice volgen, dus het papiaments volgen. Want dat is een metafoor dan voor het papiaments en voor de papiaments literatuur. Maar ook die twee sterren die ik moet blijven hooghouden. Dus de vijf continenten, dus de multiculturele samenleving. Ja. Wat Alice mee heeft gebracht. Vooral haiku. Mm-hmm. Hij was de eerste die haiku heeft geschreven in het papiaments.
Ja.
En op een gegeven moment is dat een beetje afgedaald. Niemand is er echt heel erg actief mee doorgegaan. En ik heb wel een paar haikus gepubliceerd. Ja. Niet heel veel, maar... dus het is toch iets om het opnieuw te laten leven. Alice was wel heel patriotisch. Dus,
zeker, ja.
Ja, sowieso. Hij was gewoon puur Curaçaonaar. Dus wat ik zou willen doen is dat meenemen, maar ook een stuk van mij erin
staan. Ja, ja, ja.
En dan heb je weer die vijf sterren.
Ja.
Ja. Of die vijf punten van de vijf hoeken. Sorry.
Ja. Dat is wel heel mooi gezegd. Hè? Iets nemen wat er is. Ja. Dat eren, maar ook iets van jezelf is, toch?
Ja.
Een salade ervan maken.
Een salade ervan maken, dat is inderdaad wat het is.
Ja, ja. Dat vrijt, toch?
Ja.
Want als je alleen maar doet wat er al was, of wat er is.
Wat heb je dan gedaan?
Ja,
dan heb je eigenlijk niks nieuws toegevoegd.
Ja.
Wat ik ook mooi vind, is dat Papiamento, die multiculturaliteit, dat die eigenlijk ook in Papiamento zit.
Ja, precies.
Want als je kijkt, Papiamento, een taal die is ontstaan uit verschillende andere talen.
Ja, ja.
En dan, ik zeg altijd, Papiamento is een hele inclusieve taal. En waar andere talen de afkomst zeg maar herbergen in hun naam, heeft Papiamento dat niet. En daarmee maakt het... voelt het eigenlijk als een taal van iedereen.
Ja.
En nu zijn er mensen die taal willen claimen. Weet je, het is van ons.
Maar dit is een taal die inderdaad op verschillende continenten is ontstaan.
Het is een hele inclusieve taal. En ook een hele toegankelijke taal. En ook een hele bijzondere taal.
Mm-hmm. Het is ook nog een ontwikkeling. Dat is ook heel goed om te zeggen, omdat het een jonge taal is. Dus dan vind je dat de woordenschat steeds... wordt verbreed door de multiculturele samenleving.
Zeker,
je krijgt allemaal Spaanse woorden die worden toegevoegd. Of soms ook heel soms vanuit het Frans krijg je ook iets. Dus je ziet van het is nog in ontwikkeling en je ziet heel duidelijk van de multiculturalisme is echt levend in de taal.
Ja, en precies wat je zegt, want die taal wordt verrijkt door nieuwe woorden. En daarom in de brief die ik aan Papiamento schrijf, schrijf ik ook daarover. Omdat sommigen vinden, het moet alleen Papiamento zijn op het eiland. En ik denk, juist ook door die andere talen, wordt het Papiamento verrijkt, zeg maar, in hoe het Papiamento ook is, om het maar even zo te zeggen.
Precies.
Over die brief aan het Papiamento, dat is de opening van jouw boek Oro is Goud. Ik zou het leuk vinden als je daar een stukje uit zou voorlezen op de podcast. Maar ik vraag me even af, heb jij een fragment wat je zou willen lezen? Zou je dit kunnen doen? Of van ons, van mij?
Doe maar dat van ons, van mij. Jij wordt niet gezien als nazaat van de onderdrukkers, maar als van ons. Ja, zelfs zonder het hardop uit te spreken wordt het gezegd. Deze taal is net als het eiland zelf van ons. Het is het kloppende hart van onze identiteit. Dus in ieder, wees gewaarschuwd. Blijf met je tengels af van Papiamento. En noem onze taal waar wij zo trots op zijn alsjeblieft nooit, maar dan ook nooit minderwaardig of inferieur of klein. Want daarmee zeg je iets over ons. Beschouw je eigen taal niet als beter en vooral dring ons jouw taal niet op. De tijd dat iets ons werd opgelegd ligt ver achter ons.
Ja, prachtig. Dit is precies waar jij ook mee maakt.
Heel mooi,
Heeft ook een beetje wat te maken met... dat als dubbelbloed, als bicultureel, word je altijd wel een beetje gezien als nazaat ook van die onderdrukken.
Ja, heb je dat ervaren?
Jazeker. Ja, want je bent toch ook een beetje van...
Van die andere kant.
En ja, dan word je toch een beetje, is toch een beetje gevoelig.
Ja.
En, want ja, je bent niet, je bent ook van, je hebt ook andere bloed in, ja, je aderen stroom, ja, om het maar even, ja, zo te zeggen. Ja. Terwijl naar papiermunten helemaal niet zo wordt gekeken.
Ja.
Dus ik ben ergens ook een beetje jaloers op papiermunten. Begrijp je wat ik bedoel?
Een papiermunten is in die zin zuiver.
Nou, papiamento is ook ontstaan uit de woorden, zeg maar, van allen. Hè? Van de slavenhandelaar, de slavenhouders, ja, de tot slaafgemaakten.
Ja.
En daaruit is papiamento als het ware nazaat van. En terwijl er zijn een heleboel mensen, zoals ik, die ook dat bloed hebben van die verschillende groepen. Ja. Maar die worden dan vaak... Ja, toch wel. Het is toch niet helemaal iets moois zoals het papiamento dat wel is.
Ja.
Ja, met de hele excuses bijvoorbeeld van Nederland en op het slavernijverleden en hoe er naar dat verleden wordt gekeken. Dan heb ik wel eens gedacht, ja, maar ik ben eigenlijk daar een product van. Ja, dus het is natuurlijk een walgelijke geschiedenis, maar als die er niet was geweest,
was jij er niet.
Was ik er niet.
Ja.
En ik denk dan van, oh, ben mijn voorvaderen zo dankbaar dat ze dit hebben doorstaan. Hmm. Hè? En ik zeg dan altijd van, oh, ik zou willen dat ze mij konden zien. En ik denk dat ze verschrikkelijk trots zouden zijn. Ja. Hè? Dit is er wel uit voortgekomen, zeg maar. Dit is de vrucht van ons lijden, laat ik het maar even zo zeggen. Dus, ja.
Wat weer een heel andere geschiedenis is, die ook heel sterk bij dit eiland hoort natuurlijk.
Ja.
Ik vraag me af, je bent dan... jullie zijn allebei, als het ware, buitenstaanders. Worden wel geaccepteerd, maar je voelt voortdurend dat je ergens anders ook bij hoort of dat je anders bent. En dan treden jullie wel allebei, want ik kan me voorstellen dat juist het moeilijkste is, hè? Zichtbaar worden, vocaal worden, allebei in de schijnwerpers. Jij bent echt all over the place. Er is geen tv-station volgens mij in de laatste weken die je bent geweest. Jij bent ook heel zichtbaar bij dit boek, dat gaat besproken worden, mensen gaan het kopen en lezen. Er moet dus ergens wel een soort, nou, ik weet niet hoe ik het zou moeten noemen, een ruimte zijn die jullie creëren hebben om dit platform in te nemen. Nee. Waar vindt u die zelfverzekerdheid? Waar vindt u die kracht? Of, ja, misschien is het kracht wel het woord.
Nou, dat is ook wel denk ik de drempel. Dus dat jij dat hebt zo, want ik heb dat nooit gedacht dat ik zo ver zou komen. Ik dacht, ik schrijf die verhalen omdat je daar iets van jezelf in legt. Je gaat ergens op kouwen en je vormt ook je eigen... Ja, gedachten, zeg maar. Ik heb het niet geschreven, maar ik ga dit met anderen delen.
Maar toch, en hoe krijg je dat voor jou? Want het delen is heel belangrijk, denk ik. Het is een belangrijk aspect van het schrijven. Schrijven zelf is natuurlijk een heel wonderbaarlijk proces. Maar het delen hoort er wel bij.
Ja, ja, dat is soms moeilijk. Dus ik was heel enthousiast over, maar nu, nu zijn we op de 19e. En dus een paar dagen voordat we dus gaan publiceren, gaan presenteren.
Ja.
Ik ben nu een beetje gestrest, want het is nu echt.
Ja.
Nu gaan mensen het echt lezen.
Ja.
Dus je voelt je toch een beetje, zeggen dat, een beetje kwetsbaar.
Ja.
Maar ik ben er wel heel trots op, omdat ik de gedachte heb van, als ik het niet doe, dan gaat niemand het doen.
Is dat een drijfveer, een bepaald soort verantwoordelijkheid die je hebt als iemand die dat talent heeft, want dat is onmiskenbaar zo, van jouw generatie met je achtergrond, dat jij dit moet doen?
Ja, het is zeker een grote verantwoordelijkheid en ik voel het elke dag opnieuw.
Mm-hmm.
Vooral omdat ik ook van Libanese cultuur, maar ook religie, die moeten we ook heel goed in de gaten houden, want dit is eigenlijk niet de bedoeling, zal je zeggen, voor een moslima, dat zij zo, zeg maar, dat ze zichzelf zo, ik weet niet of dat woord bestaat, maar zo exponeert.
Visueel maakt. Hè? Dat
is misschien een beetje te. En
is dat iets wat je hoort in jouw familie bijvoorbeeld?
Oh ja, elke dag. Ja, ja.
Het is zo grappig, want het is zo herkenbaar. Want uiteindelijk dacht ik, ik doe het wel. Want ik ga het wel. Want weet je, waarom niet? En het is belangrijk dat mensen meerdere perspectieven...
Ja, omdat precies.
Op ons eiland...
Dus die verantwoordelijkheid die Aline voelt, die voel jij ook.
En ook in Nederland is het vaak... zijn het vaak de perspectieven van de uiterste die heel veel podium krijgen.
Ja.
Maar niet de andere perspectieven komen heel weinig aan bod. Vandaar ook die opmerking toen in Mondriaan. Weet je, het is of dat.
Ja.
En maar heel grappig, want jij bent moslim, maar ik ben christen. En dan is het ook van, hoe zullen sommige mensen het vinden dat ik bepaalde dingen heb geschreven? Ja, ja. Hè? En omdat er ook je hebt ook dat hokje, zeg maar. Ja. Terwijl ik geloof dat we gewoon vrij zijn in alle opzichten.
Dit is een interessant thema natuurlijk. We hebben het over afkomst gehad en over dubbelbloed zijn en migrant zijn. Maar nu hebben we het over een ander cultureel aspect, dat is religie. En als moslima, en dat is cultureel bepaald denk ik, mag je sommige dingen niet doen of zeggen. En
behoor je sommige dingen niet.
Ja, juist. Ja. Ja. En daar moet je dus als het ware, misschien is tegenvechten is wat te gewelddadig natuurlijk, maar je moet daar wel een plek in zien te vinden en een positie. En als christelijke vrouw van dit eiland mag je sommige dingen ook niet
vinden
of zeggen.
Ja. Ja.
En toch is het jou aardig gelukt om geen blad voor de mond te nemen.
Ja, maar dat vind ik ook wel heel spannend.
Ja.
Ja. Ja, dat vind ik ook wel heel spannend.
Dus wat Aline vertelt, we zitten nu een paar dagen voor de werkelijke lancering van alles. Voel je dat ook, dat idee van oh?
Ja, zeker. En ook kijk, ik denk als ik nu in Nederland zou zijn, dan ben ik anoniem.
Ja.
En dan ben ik gewoon een vrouw die een boek schrijft, om het maar even zo te zeggen. Maar ik heb hier ook wel een andere rol in de samenleving. Dus dat maakt het ook wel spannend.
Ja.
En tegelijkertijd, denk ik, waarom zou het niet mogen?
Ja,
ja dat is ook een gedachte die ik heb. Want dus je zegt van, ik ga even dat woord gebruiken, een beetje de tegenvechten. Maar ik zie het niet zo, want ik zie het juist van, je bent iets positiefs aan het doen. Mm-hmm. Dus waarom zou je dat eigenlijk moeten verbergen of juist niet doen?
Ja.
Dus voor mij klopt het even niet.
Mm-hmm.
Want ik ben positieve dingen doen en ik ben juist aan het laten zien van, ook al ben ik moslim, dat betekent niet dat ik niet kan schrijven of publiceren.
Ja. Ja.
En ook dus ik studeer rechten. En dus dat is ook weer iets anders. Want eigenlijk wil mijn familie niet dat ik rechten ga studeren. Want dat is een mannencarrière. Rechter worden, dat is niet voor een moslima of voor een vrouw. Dus eigenlijk voel ik die verantwoordelijkheid op allerlei andere terreinen. Ja.
Dus eigenlijk is de emancipatie die jij belichaamt en daarmee hopelijk ook in werking zetten, doordat anderen wellicht een voorbeeld aan je kunnen nemen, of in ieder geval zich kunnen optrekken aan zo'n leven zoals jij dat leidt. Die emancipatie is bijna net zo belangrijk, als ik het zo hoor, als het meer artistieke.
Het artistieke denk ik is het gereedschap om het openbaar te maken.
Het middel tot een doel.
Ja, ja. Precies.
Maar het doel is de emancipatie van.
De emancipatie en ook om die vooroordelen die er bestaan, om die weg te slepen.
Ja.
Want ik krijg elke dag mensen die me vragen waarom ik de hoofddoek niet draag. Maar niet elke moslima die draagt een hoofddoek. Ja. Als ze 18 of 19 is. Ja. Sowieso als je ouder wordt, dan ga je het op een gegeven moment wel dragen. Ja. Maar dus er zijn andere redenen waarvoor iemand een hoofddoek zou dragen. Ja. Niet alleen om fashion of zo.
Ja.
Dus dat soort dingen moet je ook goed mee kunnen omgaan. Ja. Als je zulke dingen wil doen.
Ja. Ja. Nou, dit is wel dat idee dat er een opdracht is aan de grondslag ligt. Die groter is inderdaad dan mooie verhalen of mooie gedichten maken. Een opdracht die maatschappelijk is en heel persoonlijk. Die maakt het eigenlijk heel, heel moedig wat jullie doen. In ieder geval zo zie ik het.
Ja, misschien wel.
Ja, soms wordt het wel een beetje moeilijk. Ja, ik vind het wel.
Moeilijk, maar moedig. Weet je wel?
Moedig zeker, maar moeilijk omdat je toch dat commentaar blijft krijgen.
Ja.
En mensen zijn bang dat je te veel wordt of dat je te veel doet. Ik vind het nooit slecht. Want je hebt die te nodig om die drempel die u zojuist noemde, toch te kunnen langs te kunnen.
Ik vind ook, het is ook, je hebt een bepaald talent, weet je, wat je kunt ontwikkelen en wat je kunt inzetten. En het is zonde, letterlijk, als je niks doet met je talent. Ik denk, we hebben allemaal een soort purpose, een soort doel in het leven. Je moet gewoon je pad volgen. En ik denk bijvoorbeeld het thema gelijkwaardigheid, want dat vind ik heel erg horen bij bicultureel of multicultureel zijn en leven in. Mensen willen alles zo in hokjes plaatsen en framen, zeg maar.
Ja.
En ik heb steeds het gevoel van nee, ik wil niet in zo'n hokje.
Ja.
ik wil vrij zijn.
Ja.
En ja, dat is eigenlijk ook een uiting van vrij zijn.
Ja, ja, dat is het zeker. Hè? Wat u zegt, we hebben het hier over een zwarte vrouw die niet in het papiament schrijft. Een christelijke vrouw die wel ook heel vrij de pen ter hand neemt, om het even zo te zeggen. Een moslim meisje mag ik nog zeggen, of vrouw, die wel schrijft. En ook een aantal thema's. Die als migrant in dit land uitlegt wat de vlag betekent. Dat vind ik een heel mooie metafoor voor hoe jouw positie is. Maar ik vraag me af, even over moeilijk en moedig. Waar trek je aan op? Welke voorbeelden heb je? Of wat geeft het? Wat geeft zeg maar de kracht om het te doen? Behalve natuurlijk het feit dat je zelf talent hebt en die opdracht hebt. Maar zijn er andere mensen aan wie je spiegelt? Die zeg maar tot jouw familie behoren. Die ook die emancipatie en die ruimte voor jou hebben gecreëerd. Of?
Ik denk juist omdat het er bijna niet is, mm-hmm. wil ik het zelf creëren.
Ja, ja, ja.
Dus ik wil niet dat bijvoorbeeld als ik een kind of een nicht of iemand krijg, ik wil niet dat zij zich gaan voelen zoals ik me ooit heb moeten voelen.
Ja.
Terwijl dat helemaal niet moet.
Ja.
En dus daarom zeg ik, dit boek is heel veel meer dan alleen een boek. Ja, het is een soort statement eigenlijk. Ja. En dus het is, zoals u het mooi zegt, je creëert een spiegel dan, zodat mensen zich weer terug daarin kunnen vinden.
Ja.
Of ze hebben ergens om zich daar te kunnen vinden.
Ja, ja.
Want ik had nergens om het te kunnen vinden, dus ik moest het zelf maken.
Ja. Dat is een heel moeilijke positie, hè? Kijk, herken jij dat?
Nee, ik ben heel erg geïnspireerd door mijn voorvaderen, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dus daar heb ik het boek ook aan opgedragen. Mijn overgrootmoeder, dus de overgrootmoeder, de oma van mijn vader, die kwam als alleenstaande vrouw, 18 jaar, uit Guyana, Brits Guyana, met een boot naar Curaçao, in een tijd dat er nog geen internet was. Dat is zo moedig. Dat is zo, ja, dat vind ik zoiets gaafs. En ook hoe mijn grootmoeder zich hier op dit eiland hebben gehandhaafd. Dat ze, mijn oma die werkte in de schoonmaak, hè, bij rijke Joodse families. Ja. Maar ja, ze was slim, super slim. Ze gaf wiskunde bijles aan de kinderen uit de buurt, maar ze had zelf geen opleiding genoten. En haar kinderen, weet je, die konden allemaal naar school.
Ja.
En er zijn van een generatie die hele heftige stap heeft gezet. En mijn vader is echt heel erg, heeft best een belangrijke rol gespeeld op dit eiland. Voor de ontwikkeling van het eiland. Dus ik heb dat altijd meegekregen. Je moet iets doen voor een ander. Je moet iets doen voor je land. En je hebt iets. Je kan iets toevoegen.
Ja.
Je bent niet alleen op deze wereld om maar gewoon voor jezelf er te zijn. Maar je bent hier ook om van betekenis te zijn voor anderen.
Mm-hmm.
En dat zit hier denk ik ook wel toch wel best wel in.
Nee, dat draagt het hele boek in feite.
Ja. Ook voor Nederland, hè, want juist ook voor Nederland, om gewoon, ik zou letterlijk die brug willen zijn tussen Nederland en Curaçao, gewoon dat onderlinge begrip binnen het Koninkrijk voor elkaar. En ik denk dat je dat wordt heel vaak gezocht op het politieke niveau, maar als je kijkt naar de mensen, weet je, de mensen, daar zit zoveel connectie en zoveel verbinding.
Ja.
En dat heb ik wel echt, daar heb ik wel voorbeelden van gezien, wat mij heel erg inspireert.
Ja. Ik denk dat het niet hebben van voorbeelden en opgroeien zoals jij hier opgegroeid bent, met die wetenschap dat als ik het niet doe, gebeurt het niet. Dat legt ook wel veel druk op je, denk ik.
Heel veel.
Ja. Mm-hmm. Hoe heb je, want je hebt geschreven in een, je hebt deze bundel gemaakt in een jaar tijd ongeveer. Je hebt met mensen gesproken erover. Hoe is het jouw geluk om die druk te weerstaan en wel ook vrij te zijn bij het schrijven?
Ik denk, mijn doel die was zo. Ik was heel erg gericht op mijn doel. En eigenlijk, alle commentaar die ik ooit heb gekregen, ik weet niet. Ik heb ze gewoon zeg maar uit de weg gehaald.
Hmm.
En ik heb ervoor gezorgd dat er geen barrières voor me gecreëerd worden. Sin frontera, zonder grenzen. Dus sommige mensen die proberen de grenzen voor me te zetten.
Hmm.
Zoals mijn moeder en mijn vader zelf zeggen van, je kan dat niet doen.
Ja.
Hoe ga je dat doen?
Ja.
En straks gaan mensen iets over je zeggen of zo.
Straks gaan mensen denken dat je rebellious bent. Of allemaal dingen. Ja. Maar dus zelfs de mensen die heel dicht, dicht met je zijn. Of gewoon zelfs familie. Zij proberen enkele barrières te zetten. Maar ik heb ervoor gezorgd dat mijn doel toch zwaarder woog. En zwaarder weegt dan die barrières. Want ik weet dat ik veel meer positieve dingen ga bereiken als ik het doe. Ja. Dan als ik het niet doe.
Ja.
Dus ik denk van, het heeft ook een soort van een disciplinair aspect erbij.
En in disciplinair, je bedoelt, je hebt jezelf op momenten dat het moeilijk was, ook dat voorgehouden.
Ja, want ik zeg altijd van, motivatie heb je niet elke dag. En dat is zeker. Maar ook al heb je geen motivatie, de discipline die je ontwikkelt, die moet ervoor zorgen dat jij toch voor, dus dat je er toch voor gaat.
Ja.
Want motivatie heb je niet elke dag, dat is zeker. Maar je doel moet zo zwaar wegen dat je discipline je daartoe, daartoe gaat duwen.
Dus van wie heb je dat? Van wie heb je dat meegekregen?
Ik denk doordat ik heel veel, dus van kleins af aan heel veel druk heb van allerlei andere aspecten. Ik ben de grootste van de familie. De grootste kleinkind. Oudste kleinkind. Ja. Oudste dochter. Oudste alles. Dus eigenlijk in alle aspecten.
Verantwoordelijkheid.
Ja, in alle aspecten voel ik me verantwoordelijk voor alles. Ja. Dus verantwoordelijk ervoor te zorgen dat thuis alles goed loopt.
Ja.
Dat als mijn oma iets nodig heeft, dan ga ik even kijken. Maar ook op school. Want dus ik deed altijd heel erg mijn best op school. Dus vanaf kleins af aan, iedereen die zegt van, oh, zij is slim. Dus zij gaat iets bereiken. Dus dat wordt een beetje geïndoctrineerd van, oké, ze zeggen dat je iets gaat bereiken, dus nu moet je iets bereiken.
Ja.
En dus eigenlijk door de druk die je krijgt van kleins af aan, zorg dat ervoor dat je doelen zo zwaar gaan wegen.
Ja. Mm-hmm. Je gebruikt het woord zwaar. Ik kan me voorstellen dat het af en toe echt zwaar voelt, ook, die opdracht. Mm-hmm. Wat doe jij om die zwaarte in balans te brengen? Hoe ontspan jij je ook in het schrijfproces? Hoe zorg je ervoor dat er ook schrijfplezier is, bijvoorbeeld? Want het zit wel degelijk in je werk.
Ik vind eigenlijk, ik zeg altijd van, ik zorg ervoor dat mijn werk mijn passie is. Want dan voel ik niet alsof ik aan het werken ben.
Ja, ja.
Dus eigenlijk als ik aan het schrijven ben, dan voel ik alsof ik aan het ontspannen ben.
Ja, ja.
Sowieso, het proces van het boek is toch iets anders, want je bent toch een beetje zakelijk bezig. Dus het heeft toch een ander aspect ermee van, je moet op tijd klaar zijn. Je hebt de deadlines om dingen in te leveren. Maar als ik gewoon aan het schrijven ben om te schrijven, dan ben ik ook aan het ontspannen.
Ja.
Ik kijk ook naar voetbal en allemaal dingen, maar dat zijn weer andere.
Wat is je favoriete team?
In Barcelona. Ik veel heat. Nee.
Ben je wel eens geweest naar Barcelona om te kijken?
Nee, nog niet. Maar ik hoop zo snel mogelijk daar naartoe te gaan.
Echt een heel goed. Ja, nu dit jaar zitten ze in
een stadion, hè?
Ja, in het Olympisch Stadion spelen ze.
Ja, nu spelen ze.
Ja, dus volgend jaar als ik hem nou is, moet je zeker kijken.
Oh ja, tuurlijk.
Hey Magari, hoe werkt het bij jou? Een buitenwereld die meekijkt, ook een bepaald soort druk. Een opdracht die je voelt om iets te betekenen. Hoe lukt het jou om schrijfplezier, wat ook in jouw boek heel sterk zit, om dat te behouden?
Ja, kijk, ik survive op schrijven. Ik hou ook van beeldhouden, dus ik hou ook van creativiteit, weet je. En voor mij is het ook steeds geweest, het moet niet iets moeten worden. Ik wil gewoon, dit is van mij en ik wil er gewoon van genieten. Dus ik heb gewoon zoveel plezier in dat schrijven. En, dus ik ervaar dat als een soort cadeau.
Mm-hmm.
En als een soort... heel veel dingen in mijn werk doe ik voor anderen. Maar dit is... En dus ik wil ook niet dat dit een moeten wordt, zeg maar. Het is gewoon plezier. En een geweldige balans voor juist dat andere deel van verantwoordelijkheden dragen, et cetera.
Ja. Dat zit er natuurlijk ook in. Hè. Je moet ook, jij zit op een zichtbare plek in deze samenleving. Het boek moet daar ook aan bijdragen natuurlijk. Dat je die zichtbare plek niet verliest. Of dat je niet, hoe zal ik het zeggen? Dat je als auteur niet een ander bent dan de publieke figuur die je ook bent.
Ja. Nou ja, kijk, ik heb wel zoiets van, kijk, dit is Magali die dit schrijft als mens. En met mijn... Ik heb het natuurlijk geschreven met mijn geschiedenis en met wie ik ben en met mijn interesses. En dus ik vind dat los mag staan van de persoon die ik ben bijvoorbeeld in het werk of ja. op andere vlakken, zeg maar. Voor mij is dat één.
Ja.
Dat is één en dezelfde mens. Hè? Dus de passie die je daar ziet, die zie je hier ook. En ja, zo zit ik dan eenmaal in elkaar. Maar dat is ook nog wel spannend, ja.
Ja, ik denk ook dat dat nu nog niet helemaal te overzien is.
Nee.
Want het boek is in feite er nog niet. Ja, we hebben het hier voor ons liggen. Maar het ligt nog niet in de winkel. Het is nog niet gerecenseerd. Het gaat allemaal vanaf zaterdag gebeuren.
En daarom, ik ben ook wel. Ik vind het heel spannend, hè, de mensen hier. Maar ik zou ook gewoon willen dat mensen, bijvoorbeeld in Nederland, die mij helemaal niet kennen, dat boek zien en de achterflap lezen en denken: het is interessant, dat zou ik willen lezen. Dus dat ze met mensen het boek lezen, omdat ze gewoon interesse hebben in de inhoud van het boek.
Ja.
En niet om wie ik ben. Dus dat zou mijn ultieme droom zijn, zeg maar. Want ik zou het heel erg vinden als mensen dat boek kopen, omdat ze denken van, joh, die ken ik, of dat, ik heb daar wel eens gezien of gesproken. En daarom koop ik dat boek. Van, oh, nou, ik ben benieuwd wat zij schrijft, of wat zij denkt, of wat zij. Terwijl ik zou gewoon willen dat mensen het boek lezen met gewoon van, hey, wat zijn het voor verhalen en wat zeggen ze? En ze zijn vermakelijk, maar ook wat zegt het ten diepste?
Ja.
En hoe verhouden ze zich met elkaar? En hoe verhoud ik mij tot dit boek en tot de verhalen in dit boek? Vanuit welke positie of vanuit waar je ook woont of wie je ook bent? En dat is een beetje mijn ultieme droom.
Ja, ja wat mij betreft waarheid, bewaarheid gaat worden. Natuurlijk, het is een heel erg goed boek. Het is heel erg mooi. Componeert ook, denk ik. Dus het gaat verder dan al die opdrachten. Hè. Dat geldt ook voor jouw boek. Het is ook echt prachtige poëzie. Ik zie ook, moet ik zeggen, heel erg uit naar de vertaling. Ben ik benieuwd hoe het gaat klinken in de vertaling. Heb jij zo'n wens of zo'n droom hoe het ontvangen wordt?
Ik wil,
wat hoop nu, voordat het er nu echt is, nu kun je het nog zeggen. Wat hoop je dat er gezegd wordt?
Zoals ik al zei, ik had zelf geen spiegel, dus ik moest het zelf maken. Dus Ik hoop dat dit een echte spiegel wordt dan voor de andere mensen. En niet alleen maar Arabische of moslim mensen, maar ook hier heb je ook heel veel Venezolanen of Chinezen of allemaal mensen van allemaal andere rassen. Dus dat dit niet een Arabische spiegel wordt, maar een multiculturele spiegel wordt voor iedereen. Iedereen die multicultureel is. Of die van andere plek afkomstig is. En ook in Nederland, want daar is het ook een multiculturele samenleving.
Ik wou net zeggen, ik denk dat, daarom wacht ik ook op de Nederlandse vertaling. Ik kan ook niet wachten om jou naar Nederland te halen om op te treden.
Ja, dus het is niet alleen Curaçao.
Nee.
Het is ons allemaal.
Ja, ja.
Dus,
wat heel interessant was, ik had een gesprek met jou, of wij met z'n drieën afgelopen week, toen we de boeken voor het eerst zagen. En toen hadden we het over de Engelse vertaling. En ik vroeg aan jou, is Sin Frontera dan Beyond Borders? En jij zei nee. Kun je uitleggen?
Nee, het is niet beyond borders. Het is gewoon no borders. Geen grenzen, zonder grenzen. Als je beyond zegt, dan betekent het dat het wel borders zijn, maar jij gaat een beetje verder van.
Ja, ja, dat moet je het weer zelf doen.
Ja, no border is gewoon of without borders. Dan zeg je dan, er zijn geen barrières.
Ja.
En ik denk dat eenmaal je tegen jezelf zegt van, er zijn een paar barrières, maar ik moet mijn best doen om erover te komen. Dan heb je al een struggle point voor jezelf neergelegd. Maar als je tegen jezelf zegt, er is geen barrière. En ik loop gewoon direct naar mijn doel toe. Ik ga direct op af. Dan is het is ook een beetje een psychologisch aspect.
Ja.
Van, jij moet tegen jezelf zeggen, van, we gaan er direct naartoe.
Ja.
En
wij beschrijven ook zo voor jou, dat is empowering en motivational.
Het is heel erg mooi. Ik geef ook zelf motiverende toespraken op scholen en zo. En dus als persoon, dus persoonlijk aspect, wil ik ook een figuur zijn van mensen die naar me kijken en zeggen van, als zij het kan, dan kan ik het ook.
Ja, ja. Ja.
Want ik dacht niet dat ik een boek zou uitgeven. Maar dus nu hebben we dat. Dus ik denk altijd van, als iemand het kan, dan kan ik het ook.
Ja.
En ik wil dat mensen ook dat gevoel met mij krijgen.
Ja.
Dus het boek die heeft een statement, maar ik zelf wil ook een statement maken. Dus,
zijn.
Zijn, ja, ja zijn. Ja. Mooi.
En ik kijk naar jou en dan denk ik van, voor alle jongeren op dit eiland.
Ongelooflijk. Ja.
Want hoeveel jongeren hebben een boek in Papiamento? straks in het Engels, dat geschreven is door een van hen. Dat is zoiets bijzonders. En precies wat jij zegt met een andere thematiek, want dat is ook, kijk, de literatuur op dit eiland staat nog best wel in de kinderschoenen. Dus andere geluiden, nieuwe geluiden, zo waardevol.
Nieuwe smaken,
Nieuwe smaken in de salade. Heerlijk. Dat die nog rijker wordt. Nee, ik denk wel dat... we zijn natuurlijk nu begonnen met die trajecten voor deze chairbooks. Ik merk dat er is heel veel talent hier. Het is een heel talige samenleving. Muzikaal, talig, maar ook veel mensen die niet terugdenken voor performance bijvoorbeeld. Nou, jij gaat zaterdag ook een performance maken natuurlijk, als je de bundel presenteert. En de hiaten in de infrastructuur zijn enorm. Er wordt nauwelijks uitgegeven, er zijn geen literaire tijdschriften, er is geen schrijfbegeleiding. Zie jij daar ook voor jezelf een rol? Ben jij een toekomstig schrijfcoach bijvoorbeeld voor anderen?
Ja, dat zie ik zeker. Verschillende mensen hebben me ooit gevraagd om een tekst voor hun na te kijken. Ja. Dus ik vind dat heel mooi, want je ziet al van, je begint al iets te betekenen voor mensen. En dus sowieso iemand, een persoon die stopt nooit met groeien en je kennis die stopt nooit met het verbreiden. Dus ik denk dat alles wat ik elke dag opnieuw leer, dan kan ik ook weer teruggeven aan de andere, aan de jongere generaties die nog moeten komen. Of zelfs aan oudere mensen ook. Dus ik ga terug naar die salade. Ja, we vormen samen echt een sterk geheel. Ja. Een lekker geheel. Ja. Mm-hmm.
En het ligt heel erg voor de hand om als ouder iemand aan de jongere iemand te vragen, waar droom je van? Hè? Maar bij jou is toch die andere, je bent ambitieus, maar ook heel doelgericht. Zou je ons een doorkijkje kunnen geven in waar je heen wil?
Het is heel moeilijk. Want ik moet ook heel veel rekening houden met mijn cultuur. Dat ik niet te erg... dat ik het cultuur niet ga breken, doorbreken. Want dan is het niet goed. Dan ben ik ook niet tevreden met mezelf. Ja. Dus ik moet ook heel goed kijken waar ik mijn doelen ga plaatsen. Maar iets wat ik echt zeker wil bereiken is sowieso mijn studie afmaken. En als rechter optreden. En daar is het ook nog een statement. Want er is nog nooit een... vrouwelijke moslima, Arabische, Libanese rechter op Curaçao geweest. En ik zou dat ik zou dat prachtig vinden. Mm-hmm. Dat is een van mijn doelen. Daar zit ook weer een statement achter. Maar er is ook weer een ander doel van, je wilt sowieso de samenleving helpen. En ik sta heel veel voor gelijkheid en eerlijkheid. Dus dat is zeker iets wat de rechter ervoor moet zorgen. Dus dat is de professionele kant. Maar sowieso, qua literatuur zou ik nog meer willen publiceren. En ook misschien in andere talen, zoals in het Spaans. Met andere thema's sowieso. Maar ik denk, naarmate ik ouder word, dan heb ik ook andere ervaringen om over te schrijven. Mm-hmm. Dus ik zou nog niet heel graag te veel willen zeggen, want je leven verandert in één jaar.
Nee, dat is
zoals
zo.
Nu.
Zoals nu.
Plotseling heb ik een boek. Dus,
want ik weet nog dat wij in november vorig jaar tegen elkaar zeiden, zullen we een boek gaan maken? En toen stuurde je mij een mail. En je zei, Mr. Frank, I won't let you down. Maar dat heb je ook echt niet gedaan.
Nee.
En je hebt heel hard gewerkt.
Mm. Ja.
Had je toen je hier aan begon, had je het idee dat dit het zou worden? Had je al de contouren van het bundel? Of is die ontstaan tijdens het maken?
Ik wist wel dat ik iets wou doen voor de multiculturele samenleving. Nee. Sowieso. Maar de meer klassieke poëzie, dus echt het emotionele het emotionele ervan, daar was ik me niet op gericht. Want ik wou juist geen klassieke poëzie doen, maar ik miste het wel uiteindelijk. Ja. Dus eigenlijk, dat laatste hoofdstuk is het laatste wat ik geschreven heb. Het was echt, gewoon in 2 weken tijd heb ik heel veel geschreven, omdat ik ook heel veel inspiratie heb gehad. Dus ik had het wel een beetje een beeld ervan, maar niet helemaal.
Dus het schrijven zelf heeft jou geleerd wat het schrijven is.
Ja, precies.
Dat is bij jou eigenlijk ook gebeurd, hè?
Ja.
Langzaamaan was het duidelijk dat, want dat is ook iets, het is een verhalenbundel met essay er ook in.
Ja.
En eigenlijk ook een monoloog erin.
Ja.
Dus het is eigenlijk een heel niet gangbare bundel.
Ja. Nee, maar ik dacht ook daarin van, ik wil gewoon vrij zijn.
Ja.
Ik wil gewoon niet in hokjes, het moet zo en het moet dat. Ik wil gewoon vrij zijn. En het ene verhaal heeft tot het andere verhaal geleid. En Ja. Ja, dus het, voor mij zit er heel veel samenhang in. En is het zeker, eigenlijk een weerspiegeling van wie ik zelf ook ben.
Ja, dat is het van begin tot eind.
Ja, en ook daarin zit die biculturaliteit. Want de Curaçaoënaar is minder, over het algemeen, hè, minder en planmatig. En gewoon, nou ja, laat het maar gebeuren, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dus ook daarin zit er, ja, ik denk dat ook zelfs dat een hele trouwe weerspiegeling is van hoe je als mens kunt zijn. Mm-hmm.
Heel mooi, u zegt van, u wou vrij zijn. Dus ik had wel hier en daar wel een paar twijfels van, moet ik dit wel schrijven of niet? Dus in de allereerste gedicht zeg ik dat ik ook een... Dus dat gedicht gaat over een salade, en ja, die salade ben ik. En dan zeg ik van wat de salade allemaal als ingrediënten heeft. En dan zeg ik ook Mohammed erin. Ja. En dan is het heel duidelijk dat ik dan moslim ben. Ik wist niet of ik dat moest delen, of ik twijfelde een beetje. Maar op een gegeven moment zeg ik van, dat moet ik doen eigenlijk. Want eigenlijk ben ik iets weg aan het laten, iets aan het verbergen als ik het niet doe.
Ja.
En waarom is het slecht? Dus dat soort dingen. Je wilt vrij zijn, maar ik ben bang om te vrij te worden. Mm-hmm. En dan wordt het een probleem. Ja. Maar ik denk niet dat dat het geval is, want je bent juist, je bent juist aan het laten zien wat nog niet gezien is.
Ja.
Dus dat vind ik wel heel mooi.
Want dat is natuurlijk, hè, als kind tussen twee culturen, of meerdere dan meerdere culturen. We hadden het er al eerder over, dat assimileren, hè. Je had het over integreren, maar je kunt ook assimileren, dan verdwijnt, zeg maar, dan zou Mohammed er niet in staan.
Precies.
Dan, ja. Maar dat betekent wel dat je nooit helemaal kunt integreren, dat je ook altijd voor een deel die toevoeging bent in die salade. Of ervoor zorgt dat de salade rijker wordt.
Ja, maar dat vind ik niet erg. Nee. Maar ik moet wel een deel van die salade worden.
Ja.
Dus ik moet niet eruit blijven. Ik moet ook erin gegooid worden. Dus dat is wel wat ik... Ik zeg niet van... ik ben geen Libanees en ik ben geen moslima. Want dat ben ik wel.
Dat ben je zeker.
En dat is een feit. Ja. Dat kan niet veranderen. En daar ben ik ook trots
op. Ja, zeker. Ja.
Dus erbij doen is het enige wat ik vraag. Ja. Ja.
Maar die keuze, want je hebt dus voor die keuze gestaan om dat aspect, hè, dus het openingsgedicht, om dat er niet in te doen. En is er een moment geweest dat je dacht, nou, ik ga het niet doen?
Ja, zeker. Ja. Want ik heb het geschreven. Ik heb het naar Lucille gestuurd, dus de redacteur, of een van de redacteurs.
Ja.
Zij zei, het is goed. Dus ze heeft het goedgekeurd. En dus ik vertrouw haar heel erg. Dus voordat ik het in het manuscript heb... Dus definitief heb gezet, dacht ik van, ik ga het toch niet doen.
Ja.
Want ik dacht van, dit is wel te vergaand, dacht ik.
En welk opzicht ten opzichte van...
Dus omdat ik te veel van mezelf heb...
Laten zien.
Ja, te veel, dacht ik. Er is ook ergens een gedicht over eetstoornis. Mm. En dat vond ik ook heel vergaand.
Ja.
Maar dat was het gedicht waarmee ik eigenlijk ben begonnen met het schrijven.
Ja.
Dus... Daar was het dan van, moet ik het weglaten of moet ik het erbij doen?
Ja.
Maar dus ik heb uiteindelijk alles erin gedaan. En het was zelf voor mij een beetje... je wordt een beetje bang van. Maar ik denk van, door door de zwaarte van die doel... En hoe ik dan... Ik wil gewoon niks verbergen.
Hmm.
Want ik wil echt mensen laten zien wie ik echt ben. Ja. En dat het oké is om zo te zijn.
Ja.
Dus... dat is dan de grootste motivatie dan om het erin te doen. Een echte, doorzichtige spiegel te worden.
Ja. Dus daar weer de opdracht die je zelf hebt gesteld.
Ja.
Gaat voor het artistieke. Gaat ook voor de angst die je eventueel voelt.
Precies. Ja. Precies.
Ja. Ik heb er veel bewondering voor, moet ik zeggen.
Ja, zeker. Zeker. En ik denk ook dat je daarmee eigenlijk juist grenzen doorbreekt.
Precies.
Die andere mensen wel hebben.
Ja, ja.
Waar je ook last van hebt.
Ja.
Wel eens, maar juist doordat je jezelf kwetsbaar opstelt.
Ja, die.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja, die kracht is enorm natuurlijk. Alleen, hij is niet vele gegeven om hem te kunnen aanwenden.
Maar ik ben ook zo in alle aspecten. Dus bijvoorbeeld, ik draag geen make-up of heel weinig. En mijn moeder vindt dat niks. Want zij denkt dat ik...
Zij is natuurlijk heel Libanees.
Zij denkt dat ik altijd heel netjes... sowieso ben ik netjes qua dus, kleding en alles. Maar gewoon, ik ben niet fanatiek. Ik
ben niet typisch.
Ik hou niet van make-up en allemaal dingen. Ik ben gewoon super simpel. En ik ben gewoon zo.
Ja.
Dus zij zegt altijd van... Nee, je moet meer make-up dragen. Je moet dit dragen. Je moet dit. En dan denk ik van, ik ga dat niet doen, want dat ben ik niet.
Ja.
En
als kenbaar. Ik, bij mij is het, ja. Een vrouw moet lang haar hebben. Ja. Ja. Dus je moet make-up op hebben.
Ja. Ja, je moet jurken dragen, je moet dit doen. Ja. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Ja.
Dat is ook vrijheid.
En, ja, dat is vrijheid, maar dat is ook accepteren wie jij bent. Ja. En niet wie andere mensen willen dat jij wordt. Ja. Want ja je dreigt ook een product van andere mensen commentaar te worden.
Ja, en hoe zorg je ervoor dat je dat product niet wordt, maar dat je eigen product wordt en dat je ook een voorbeeld kan zijn voor anderen? Dat betekent wel dat je af en toe in verzet komt. Dat je af en toe.
Altijd in verzet.
Ja, of altijd in verzet.
Altijd
bent.
In
ja,
verzet.
Ja. Maar dat is ook
zo voel ik me. Ja,
ja dat is wel een. Dat is, wel een dat is ook een vermoeiende.
Heel vermoeiend. Ja. Ik ben heel moe. Ik ben heel moe. Maar ik denk van. Het is te vroeg om te zeggen dat ik moe ben. Ik mag van mezelf niet zeggen dat ik moe ben. Mag niet.
Maar je moet ook, je hebt natuurlijk care for the community, dat is heel duidelijk. Hè? Je wil een voorbeeld zijn omdat je zelf weet hoe het is om geen voorbeeld te hebben. Maar je moet ook de care voor jezelf hebben. Anders hou je dat voorbeeldschap ook niet vol.
Ja.
Dat is heel belangrijk. Speel je voetbal trouwens?
Ja, ik speel ook voetbal.
En wat is je positie op het veld?
Right wing. Rechts.
Ja, maar je bent een aanvaller dus.
Ja, aanvaller. Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Ja, ik ken het.
Mm-hmm. Dus zo. Ja. Deze podcast is ook heel erg doorbrekend. Je zegt allemaal dingen.
Ik ben een linksbuiten. Maar dit hoort natuurlijk wel ook bij het groeien als kunstenaar. Hè? Ik noemde het care voor jezelf, maar het is ook, als kunstenaar leef je ook voor een deel. En als schrijver zoals jij, en dat ga jij ook meemaken, denk ik. Voor een deel zonder huid. Hè? Alles kan binnenkomen. Dus je bent heel kwetsbaar. Hè? En je zal toch ook ergens een panzer moeten ontwikkelen. Dat je af en toe op kan doen. Want anders ben je te kwetsbaar. Heb je daar een idee van hoe het jou gaat lukken. Om alle aandacht die je nu krijgt. De opdracht die je voelt. Om daar in het midden van al die dingen die je moet doen wel... Je sanity te bewaren.
Ja, het is wel heel erg moeilijk. Want sowieso, ik ben nu pas hiermee gestart.
Mm-hmm.
Dus, nu wordt het wat groter. Want sowieso, je had een klein groepje die naar je keek. Maar nu krijg je een groter groepje erbij die ik ook kom kijken. En je gaat ook commentaar krijgen van oudere mensen.
Ja.
Want ik ben niet de oudste in de samenleving. Dus,
nee, je bent wel overal de oudste, maar niet in de hele samenleving.
Niet in de samenleving. Dus je gaat sowieso commentaar krijgen. Maar... Van ervaring heb ik geleerd van die commentaar, die hebben me allemaal juist geholpen om te groeien. En sommige dingen moet je gewoon niet accepteren. Sommige dingen moet je negeren. Dus net vandaag kreeg ik een appje van iemand. En ik zeg gewoon, ik ga dat niet beantwoorden. Want dat heeft geen toegevoegde waarde aan niks.
Ja.
Dus ik doe gewoon alsof het er niet is. Want jij moet het gewoon voor jezelf willen.
Mm-hmm.
Dus als jij voor jezelf wilt dat jij... zeg maar, die commentaar niet gaat nemen, dan neem je het ook niet. Dus het is wel persoonlijk een hele harde strijd met jezelf.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat jij elke dag sterker wordt.
Ja.
Dus sowieso is het niet makkelijk. Want ja, ik zeg dit alles en dan straks denken mensen dat ik superwoman ben. Maar dat ben ik helemaal niet. Soms ben je heel erg kwetsbaar.
Zeker.
Soms wordt het ook heel erg moeilijk. Vooral als jij jezelf niet trots op jezelf bent. Dan word je extra kwetsbaar. Maar... je moet wel heel doelgericht zijn en jezelf herinneren waarom je hiermee bent begonnen.
Mm-hmm.
Dus je hebt een doel, want daarom ben je begonnen. Ja. Anders ga je niet beginnen. Dus ik denk, ja, je doel alweer, dat is het belangrijkste. En ervoor zorgen dat jij weet waarvoor je staat.
Ja, het is nog een aspect, denk ik, en we hebben het al eerder over gehad, is die vrijheid. Die vrijheid die je ook creëert, hè, in je persoonlijk leven, maar ook in de manier waarop je poëzie is ook heel vrij. Het is heel anders dan de poëzie die je schreef toen je 16, 17 jaar was.
Ja. Mm-hmm.
Die daar reflecteert ook, hè, dat er geen grenzen zijn eigenlijk. Die vrijheid brengt ook iets, denk ik. Het ervaren van vrijheid.
Ja, en toch niet helemaal. Want in andere aspecten heb je nog steeds... je bent heel erg gebonden aan cultuur en religie.
Mm-hmm.
En dus de balans daarin vinden is heel erg moeilijk. Ja. Want ik hoor elke dag commentaar van de Arabische deel van de samenleving van Curaçao.
Ja.
Of van mijn Dus van familie in het buitenland die elke dag iets te zeggen hebben. Maar ik moet ervoor zorgen dat ik dat, dat ik weer naar mijn doel ga kijken. Ja. Want ik vind dat ik niks negatiefs ben aan het doen.
Nee,
ik
ben iets heel positiefs aan het toevoegen.
Ja. Dus, en ik herinner me dan van, zij hebben toch een ander perspectief dan wat ik heb.
Hmm.
Dus zij hebben toch, zij begrijpen niet helemaal, wat mijn doel is en wat mijn perspectief is. Dus ik begrijp dat. En ik probeer dan een balans te vinden tussen hoe het aan hun uit te leggen en hoe door te gaan met wat ik wil bereiken.
Ja.
Dus daar ben ik nog niet. Dat zeg ik heel duidelijk. Het is super moeilijk. En ik leer elke dag weer iets nieuws. Hoe je daarmee om moet gaan. En elke dag krijg je een nieuw soort commentaar.
Wat ik herken ook wel. En wat ik eigenlijk zelf... hoe ik dat ervaar, zeg maar. Is dat je in jouw religie, zeg maar, ook een voorbeeld kunt zijn van anderen.
Ja.
Dus hoe je op een andere manier... Want vaak hebben onze religies... hebben mensen ook in een hokje geplaatst. Een moslima of een christen. Dit is het hokje.
Mm-hmm.
En ik denk dat je heel veel kracht kunt halen uit geloof. Door juist ook die sin frontera. En dat je een nieuw soort, een nieuwe invulling kan geven aan hoe dat geloof ook kan worden beleden. Dat je ook daarin dan een voorbeeld kunt zijn. Dus dat je dus een gelovige moslima kan zijn. Die over bepaalde dingen anders denkt. Maar ook gedreven vanuit datzelfde geschrift en vanuit diezelfde inspiratie. Dus het is niet dat je jouw religie opzij zet.
Mm-mm, helemaal niet.
Maar dat je religie, zeg maar, zelf ja, vormgeeft. En tenslotte zijn we allemaal gemaakt, denk ik. Zijn we allemaal zelf ook een product. We zijn een schilderij, we zijn een boek, we zijn een alles. En gemaakt om te zijn wie jij bent. En dit is de kleur die jij laat zien. En
ja.
Daar is het denk ik ook iets heel erg... ik denk dat het ultieme vrijheid is als je dat dus kunt... Gewoon dat pad zelf kunt bewandelen. En daarin voor anderen ook een inspiratie kan zijn.
Ja, dat is heel erg belangrijk. Vooral van religieus perspectief. Het is heel moeilijk. Want er zijn al enkele vereisten hoe een moslima eruit moet zien. Of hoe zij zich moet gedragen. Maar ik denk van, is het schrijven van een boek... am I sinning met het schrijven van een boek? In mijn perspectief niet.
Nee, denk ik niet. Nee,
want ik ben juist aan het laten zien dat ik trots ben om onderdaan van Mohammed te zijn.
Mm-hmm.
Ik heb het in mijn boek opgenomen. Ja. Ik ben mensen aan het laten zien, dit ben ik. Ik ben mijn cultuur aan het laten zien op mijn kaft zelf met allemaal... Libanese aspecten. Dus ik vind juist, ik ben alles omhoog, ik ben alles hoog aan het houden. Mijn religie, mijn cultuur, mijn achtergrond, mijn doelen, alles.
En je staat niet alleen hoor, ik ga jou binnenkort, je moet mij even je adres geven, je postadres. Ik ga jou boeken sturen van moslima's die in Nederland schrijven.
Ja.
Hanan Fahour, mijn grote favoriet, komt ook in januari lesgeven.
Wow.
Ayat Sabi, en Malika Soudani. Zijn hele bijzondere vrouwen.
Oh ja.
En ook Hanan met een Libanees achtergrond. Je staat niet alleen. Het is goed om dat te weten. Misschien op Curaçao heb je het idee, ik ben alleen. Maar er zijn, als het hier om gaat, heel veel jonge moslima's in Europa die boeken schrijven. En wat voor boeken? Hele goede boeken.
Ja. Want het is wel een... als iemand tegen me zegt dat ik het niet kan... Of dat ik het niet moet doen, dan doe ik het juist om te laten zien van, maar waarom niet? Dus zo zie ik het een beetje. Dus mijn vader was hier helemaal niet mee eens, helemaal niet. En misschien nog niet ermee eens. Maar ik denk van, op een gegeven moment, ik kan zijn perspectief niet veranderen. Maar ik kan wel misschien iets erbij toevoegen.
Ja.
Misschien kan ik laten zien van, het is toch niet zo erg.
Ja,
dus ik hoop dat hij het wel op een gegeven moment wel gaat begrijpen. Maar hij heeft ook een heel ander perspectief op het leven, dus daar wordt het wel wat moeilijker.
Ja, je hoeft dat perspectief ook niet te veranderen.
Oh nee.
Nee. Dat is niet nodig.
Nee, dat vind ik ook niet nodig, want ik vind van, ik heb mijn eigen, dus hij mag ook zijn eigen hebben.
Heel goed.
Dus, denk je dat als jij was blijven wonen waar je bent geboren, dat je dan anders was? Dan heb je het gevoel van dat je het feit dat je hier bent, op Curaçao bent grootgebracht, dat je bicultureel bent of multicultureel bent, dat het jou heeft verrijkt in wie je bent als persoon?
Zeker, Ja, zeker. Curaçao is gewoon... Ja, Curaçao is alles. Maar ik denk dat voor de ambitie en de doorzettingsvermogen die ik heb, zou niet anders zijn. Alleen misschien wel op andere terreinen. Misschien dan ga ik heel erg alleen maar op het professionele af. Alleen maar op carrière gericht. Ja. En niet misschien op literatuur gericht of op de cultuur of de samenleving. Dat heeft wel Curaçao gebracht. Maar ik denk van... persoonlijk of qua persoonlijkheid ben ik zo. En vooral omdat ik weer de oudste ben van alles in mijn familie.
Ja.
Dus je voelt een verantwoordelijkheid van alle kanten op. Ja.
Welke positie heb jij in het gezin?
Ik ben de middelste.
Ja.
Ik heb een broer boven mij en ik heb een broer onder mij.
Je bent echt de middelwoman overal.
Ja,
cultureel.
Ja, misschien wel. Ja,
de brug.
Ja, de brug.
Ja. De middelste is ook vaak de vrijste. Hè?
Ja, dat zeggen ze. Hè? Ja. De oudste die heeft het allemaal voor
moeten.
Moeten voorvechten en de weg moeten banen, zeg maar.
Ja.
De
jongste kan lekker freewheelen, maar vindt ook een moeilijk purpose, een doel. En de middelste is vrij. Ja.
So I'm a blessed person.
Ja.
Oh yes, dat zijn we allemaal.
Ja. Ik merk heel veel, en ik voel heel veel en ik hoor heel veel analogie. Het is heel toevallig dat jullie hier samen aan tafel zitten. Het enige is dat jullie samen bij Wintertuin een boek uitgeven. Jullie kennen elkaar niet.
Nee, leuk.
Ja.
Maar er blijkt een hele diepe schrijversband te bestaan tussen jullie. Maar niet alleen op schrijversvlak, maar ook de opdracht die je jezelf stelt. En de behoefte die er denk ik ook is in de samenleving aan, wat jij zo mooi zegt, aan het zijn van de spiegel en het bieden van de spiegel. Ik wil jullie enorm bedanken voor dit gesprek. Het is heel lang geworden. Ik ga zelfs even naar de tijd kijken op deze podcast. We hebben 1,5 uur gesproken.
Ben je benieuwd naar Oro is Goud en Sin Frontera? Je bestelt de boeken op shop.wintertuin.nl.
Dit was een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de Nieuwe Oost. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.